Vertrouwen. Daar gaat de tekst over vanavond. Waarop vertrouwen wij? Wie vertrouwen wij? De eerste vraag is eigenlijk, gemeente, hebt u vertrouwen? Vertrouwen in de toekomst? Vertrouwen in de toekomst van uw leven? Hebt u vertrouwen voor de eeuwigheid? Vertrouwen heb je nodig. Je zou, als je echt geen vertrouwen had, nauwelijks kunnen leven. We hebben allemaal iets waar we op steunen. Ook in allerlei omstandigheden, al zeggen wij misschien, ja, wij hebben geen borg voor onze schuld en geen God voor ons hart. Toch, wij steunen ergens op. Wij kunnen hier nog rustig zitten. Wij worden nog niet aangegrepen door allerlei vreselijke onrust. De Heere geeft dat nog. Vertrouwen, waarop vertrouwen wij? Was een verhaaltje, en het is maar een verhaaltje, maar het schijnt wel gebeurd te zijn, van een dominee. Kinderen, en die dominee die woonde heel eenzaam, echt ver van de bewoonde wereld, alleen. En hij was toch niet bang. Op een avond kreeg hij bezoek, ging de bel, het stormde, het was donker. Toen kwam er een vreemdeling aan de deur en ja, die vroeg om onderdak. En goed, dat deed de dominee. Hij nam die persoon op in zijn huis. En toen vroeg die man, toen ze even bij elkaar zaten, 's avonds, bent u hier niet bang? Zo alleen. En als het zo guur is, kan van alles gebeuren. Toen zei die dominee, kinderen, toen zei die, weet je wat die zei? Toen zei die, ja, wat kun je anders van een dominee? Ja, dat is geen grootspraak, hoop ik, maar dat zou je toch van elke dominee en van ieder mens moeten verwachten. Toen zei hij, ik vertrouw op God. En, zei hij, nou moet je goed luisteren. Hij zegt, en ik heb een grote hond. De volgende ochtend lag er een briefje op tafel. En toen stond erop, dominee, vertrouw toch maar meer op God dan op uw hond. Want de hond lag dood. Nu kunnen wij dat misschien wel begrijpen, maar dat is toch moeilijk als je nou zo'n... Ik blijf even in dat beeld. Als je nu zo'n flinke hond hebt om dan niet te denken, die helpt me wel, die houdt mij wel veilig, dan komt het wel goed met me. Dat doe je toch ongemerkt, dat doe je zomaar. En natuurlijk, je vertrouwt dan wel, en dat zal die dominee ook zeker gemeend hebben, je vertrouwt wel op de Heere. Maar het is toch wel heel moeilijk om dat nu uit elkaar te houden. Vertrouw je nou echt op de Heere? Is het nu echt zo dat je, ook al zou je die hond niet hebben, al heb je dan geen middelen die het je kunnen geven, dat je dan toch zou zeggen, ja, ik vertrouw op de Heere. Dat is een geweldige zaak. Vertrouwen op de Heere, wel, daar gaat het vanavond over. En dan zullen we zien dat misschien voor ons, ach, dat is elke dag een zware opgave, een zware opgave. Maar toch, de Heere komt met dat woord naar ons toe. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw vermogen niet. En om nu dat vertrouwen positief te zien, gaat Jeremia daar iets tegenover stellen. Mensen die niet op God vertrouwen. Dat is altijd wel goed. Twee wegen. Twee wegen worden er hier in de tekst voorgesteld. En daar willen wij uw aandacht vanavond bij bepalen. Het gaat om vloek en zegen. Vloek en zegen die ze treffen. Dus dat is de man die op de mens vertrouwt en de man die op de Heere vertrouwt. Dat zijn twee mogelijkheden. Waar steun je op? Denk eens even aan dat voorbeeld. Aan God of dat je zou steunen op, ja, ik denk aan die hond. Ik noem dat maar even voor het gemak. Wie ze treffen ten eerste en wat ze betekenen. Want hoe is het dan met je als je God vertrouwt en als je de Heere niet vertrouwt? Waar moet je het dan van hebben? Wat is dan je toekomst? Wel, dus het gaat om vloek en zegen die ze treffen en wat ze betekenen. En dan zijn het, gemeente, hele geladen woorden. Er zijn twee soorten mensen onder ons. Twee soorten. Ja, dat weet u. En dan bedoel ik niet dat er oudere mensen zijn en ook jonge mensen, ook kinderen, jonge lui in de kerk. Zo mag ik dat hier wel zien, dat is een zegen voor ons dat we hier nog mogen zijn. Dus er zijn oude mensen en jonge mensen. En dat is een groot verschil. Er zijn ook wel rijke mensen waarschijnlijk. Al is mij dat niet bekend natuurlijk. Maar rijke mensen en arme mensen. Nou, dat is al heel moeilijk om dan zo'n samenleving te hebben. Om gemeente te zijn met al die verschillen die er zijn. En je moet staande op de kansel daar ook oog voor hebben. Er zijn gelukkige mensen, denk ik. Hoop ik. Ik hoop dat je gelukkig mag zijn. Maar ik weet wel bijna zeker, er zijn ook ongelukkige mensen. Die zitten naast je misschien. En die, ja, misschien weet zelf wel, ongelukkig. Dus gelukkig, ongelukkig. Dat zijn echt grote tegenstellingen. Die het heel moeilijk maken om dan met elkaar te leven. Dat kan in een huwelijk zijn, dat kan in een gemeente zijn, dat kan in een gezin zijn. Maar de tekst heeft het over een andere tegenstelling. En dat gaat er om vloek en zegen. En dat is wel helemaal aangrijpend. Stel dat hier mensen zouden zijn die onder de vloek leven. Die, zou dat nou kunnen, die vervloekt zijn? Ja, dat kan. Dat kan. En dat is dan toch wel ontzettend als we hier in de kerk zo zijn. Mensen onder de vloek. En een vloek, wat is dat eigenlijk? Kinderen, een vloek, dat is niet dat je rijk bent of dat je bijvoorbeeld arm bent. Dat wil ook niet zeggen dat je, het wil ook niet altijd zeggen dat je ongelukkig bent. Maar als er een vloek op je leven ligt, dan is alles wat je doet mis. Al heb je dan veel geld, al wil je dan leven voor het vaderland weg. Maar echt, als er een vloek in je leven zou zijn, dan doet dat geld niks met je. En dat maakt je absoluut niet gelukkig. En dan is het zo, gemeente, dan kun je nog zoveel hebben, maar dan zit er een oordeel op je leven. Er zijn wel eens mensen die dat denken. Die denken, daar ligt als het ware een vloek op mijn familie. Daar ligt een vloek op mijn gezin. Dat is erg voor je, als je dat denkt. En dat is ook heel wat. Daarom is het heel zuiver en heel realistisch, gemeente, dat de Heer met dat woord komt. En dat de Heer je wil aanspreken als je denkt, ach, het lijkt wel of er een donkere wolk boven mijn leven hangt. En dat ik daar maar niet bovenuit kan komen. Het lijkt wel of alles wat ik doe mislukt. Alles breekt me bij de handen af. Hoe zal het nou toch moeten? Je zou wel kunnen denken, ik zeg het met schroom. En ik zeg het met bewogenheid, dat je onder de vloek leeft. En dat heb je misschien allemaal wel eens gedacht. Een vloek, dat is niet dat je veel belasting moet betalen. Dat wil niet zeggen dat je ziek bent. Dat betekent niet dat je zoveel narigheid hebt, maar dat God tegen je is. Alles wat je doet, gaat mis. Mis voor de eeuwigheid. Je kunt wel rijk zijn, je kunt wel gelukkig denken te zijn, maar je bent het niet. Die onzichtbare vloek als een noodweer over je leven. De oordelen hangen dan laag in je leven. En gezegend, dat is dan toch wel een geweldig mooi woord. Hier zullen ook mensen zijn die gezegend zijn. Dat zijn hele gelukkige mensen. Ik zou eigenlijk, gemeente, als ik u zo zie zitten, en ik zou u zo eens aankijken met elkaar, dan zou ik dat bijna wel moeten kunnen, eigenlijk wel moeten kunnen zien. Want gezegend, dat is toch wel iets groots. Dat betekent, het gaat hem wel, het gelukt hem wat hij doet. Hij heeft heel veel tegenslagen. Hij heeft het zwaar, heeft het moeilijk. Hij komt er vaak niet door. En toch is hij gezegend. En die zegen, die blijft hem nabij. Israël had die twee bergen, de Ebal en de Gerizim. En op die ene berg werd de vloek afgekondigd. Die lange lijst van vloeken. En op de andere berg de zegen. En dat zijn machtige tegenstellingen. Je moet er niet aan denken dat ze in één en hetzelfde kerkgebouw aanwezig zijn. En dat er misschien straks, dat kan, als wij het woord gehoord hebben, dat we naar huis gaan. En dat er zijn die onder de vloek heen trekken. En het kan zomaar in je leven voor eeuwig te laat zijn. En dat er nu ook zijn die gezegend zijn. En dat is toch een geweldige zaak. Waar ligt nou dat onderscheid? Wat is nou die vloek? Wat is nou die zegen? Wanneer ben je nou gevloekt? En wanneer ben je nu gezegend? Ja, gevloekt. Zo zegt de Heere. Vervloekt is de man. En welke man is dat dan? Wel, dat is, hier wordt een mens bedoeld. Straks staat er een andere naam. Het woord mens staat ook in vers 5. En dat heeft een andere betekenis. Maar hier gaat het om een mens, een man. Die toch staat in de kracht van zijn leven. Een man die bijvoorbeeld nogal spierkracht heeft. Die wel denkkracht heeft. Die heel wat dingen aan kan. En waar steunt hij nou op? En waar bouwt hij nou op? Vervloekt is de man, zegt de Heere. Dat is dus heel wat. De man die op de mens vertrouwt. Je zou zo denken, gemeente, hè, dat de vloek, zo'n vreselijk woord, dat oordeel Gods, dat dat echt iets is voor, noem maar op, voor de zondaren, voor de vloekers. En voor de mensen die niet met God rekenen. Voor de mensen die leven in de zonde. De mensen die zich uitleven in het kwade. Je zou het daar zoeken. Maar je moet het veel dichterbij zoeken vanavond. En dat maakt het ook heel ernstig. Die vloek die hangt boven de kerk. Ook boven de kerk. Die vloek van boven van de Heere. Want wie zijn dan diegenen onder ons die onder die vloek leven? Wel, dat zijn degenen die op een mens vertrouwen. In het paradijs, zoals u weet, na de zondeval, is de vloek uitgesproken. En toen is die vloek uitgesproken over de aarde. Het aardrijk is om uwentwil vervloekt. En dat zien we ook wel. Natuurlijk, de zon schijnt wel. En op zijn tijd geeft de Heere allerlei goede dingen. Maar het schepsel zucht. In stormen, in noodweer, in aardbevingen, in overstromingen, in allerlei rampen die er overal zijn, dan zie je, daar ligt een vloek op de wereld. En de aarde zucht onder ons mensen. Het aardrijk is om uwentwil vervloekt. Dat is heel wat. Maar de mens is niet vervloekt in Genesis 3. De Heer heeft niet tegen de mens gezegd, u bent vervloekt, dat niet. Nee, de mens wordt pas vervloekt als, ik heb vanmorgen die tekst genoemd, als hij uitleeft wat er staat, vervloekt is eigenlijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dus als we niet zuiver voor God staan, als wij niet, ik zou bijna zeggen, volmaakt voor God kunnen verschijnen ooit, dan ligt die vloek op ons. Volmaakt in Christus, niet in uzelf, maar volmaakt. Evenals had ik nooit zonde gekend nog gedaan. Zo zuiver kunnen Gods kinderen voor Gods aangezicht verschijnen. Maar hier staat het. Hier staat niet dat je een heel goddeloos mens bent. Hier staat niet dat je drinkt en dat je noem maar op al die goddeloosheden begaat in de uiterlijke zin. Maar hier staat één ding. Je vertrouwt op de mens. Je vertrouwt niet op God. En weet u wat er dan staat? Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt. En dan staat er voor mens dat bekende woord Adam. En dat moet even iets in gedachten brengen. Vervloekt is de mens die op Adam, niet zozeer als eigen naam, maar op de mens vertrouwt in de lijn van Adam. Adam betekent rode aarde. Dat is op zichzelf helemaal niks. Dat is de nietigheid van een mens. Adam, mens. En het is wel wonderlijk dat de Heere zegt, iemand die niet op mij vertrouwt, die vertrouwt op de mens. En dat is die mens, weet je wel, uit Genesis 3. Dat is die gevallen mens. Dat is die mens die God verlaten heeft. Dat is die mens die denkt het zelf te kunnen. Adam, dat is die mens die het niet van de Heere wilde verwachten met zijn vrouw. En die het paradijs is uitgestuurd. En dat is dan wel vreselijk. Dat is die mens die in Kain bijvoorbeeld een stad gebouwd heeft. Dat is die mens met zijn uitvindingen. Dat is de mens met zijn wetenschap. De mens met zijn medicijnen. De mens met zijn mogelijkheden. Met zijn gaven en met zijn krachten. En die Adam. Die mens der zonde. Dat is die dus echt, hè, Adam. Die mens der zonde, gemeente. Daar steunt nu een mens van nature op. En dat kan een leraar zijn op school, dat kan de dokter zijn aan je ziekbed. Dat kan Ja, dat kunnen ook wel kinderen Gods in je omgeving zijn. Misschien wel je bekeerde moeder of noemt u maar op. Die op een mens vertrouwt. En die het van een mens verwacht. Ze zegt, ja, die dominee, nee, dan zal het wel gaan. Dan komt het wel goed. Begrijpt u zo? Je kunt dat op allerlei manieren uitbreiden. Vervloekt is de mens, de man die op een mens vertrouwt. En dat is dus, hij steunt op een gevallen mensenkind, op een zondig mensenkind. Hij steunt op iemand die uiteindelijk ons niet helpen kan. En dat staat ook verder in deze tekst. De man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt. Het woordje vlees wil eigenlijk bijna wel hetzelfde zeggen. Dat kun je in drie soorten, in drie betekenissen nemen. Het vlees van je lichaam. Nou, je weet hoe snel dat kan degenereren. Je kunt wel denken, jongens en meisjes, ik ben sterk. En ik loop nog wel een poosje mee en ik hou het nog wel uit. En ik kan dit wel en ik zal dat gaan ondernemen. Maar vlees, weet je wat het is? Dan kom ik bij de tweede betekenis. Stof zijt gij, tot stof zult ge wederkeren. Alle vlees is als gras. Alle vlees is als gras. En we zien het nu buiten, dat gras, dat is zomaar dor. Daar is het leven uit, zou je denken. En dat is nou je vlees, dat is nou de mens. En dan moet u eens denken dus, dat zijn wij, vlees. En dan zegt de Heere, om die vergankelijkheid goed te beseffen, vlees bent u. U zult tot vlees wederkeren. Stof zijt ge en tot stof zult ge wederkeren. Stof op het kerkhof. Stof. Een handjevol. Maar zoals jij daar nou zit. Sterk. Sterk en noem maar op met al je mogelijkheden. De Heere zegt stof. Zijt ge. Je bent stof. Dat knappe meisje. En die sterke man. Het is een handjevol stof. Dat ben je nu, zegt de Heere. Dat is wel nodig, gemeente, dat wij dat ook beseffen. We zijn maar een handjevol stof. 60% water. Ja, het is nu wel een ontzettend wonder, een mens, hè, dat die mens, dat stof, dat die zien kan, dat die horen kan, dat die denken kan, dat die spreken kan. Dat is een ontzaglijk wonder. Maar vergeet nooit, je bent maar vlees. Je bent maar aan de ijdelheid onderworpen, de dood... Sprekers zullen aan de deur voorbij gaan. Stof. En de derde betekenis van stof. Dat is. Dat stof. Dat vlees. Dat zich verzet tegen God. De werken van het vlees zijn vijandschap tegen God. Dat vlees dat strijdt altijd tegen de Heilige Geest. Dus hier staat nu. Als je nou op dat vlees vertrouwt. Dan steun je op de mens. Op de goddeloze mens, op de zondige mens, de verloren mens. En dat ligt nou allemaal zo dichtbij. Je kunt zelf wel dat vlees zijn. Je kunt vertrouwen op jezelf en denken, is dit niet het grote Babylon dat ik gebouwd heb? En je kunt wel steunen op je eigen Adamsnatuur. Maar dat is nog een onbekeerde schepping. Dat is toch heel wat. Wel vervloekt is de mens. Dat zegt de Heer hier in zijn woord. Dus dat zijn helemaal geen goddeloze mensen, geen vloekende mensen, maar je zou kunnen zeggen, gemeente, ze zijn nog onbekeerd. Ze leven nog zonder God. Ze verwachten het nog van de wereld. En dat is heel erg, want er staat, wiens hart van de Heere afwijkt. Wiens hart van de Heere afwijkt. Je laat de Heere voor wat hij is. Je steunt, je hebt hem niet nodig. Je steunt niet op de Heere. Je hart wijkt van de Heere af. De Heere is wel bij je gekomen. Heeft je het teken van de doop gegeven. Maar je hart wijkt bij hem vandaan. Wel gemeente, daar komt het dichtbij vanavond. Dan is het dus niet zo, ik zeg het nogmaals, dat nu de goddeloze mens van onze tijd is. Ook wel. Maar ook nette, vrome kerkmensen. Die één ding als gebrek hebben. Dat ze de Heere niet kennen. Verder zijn het hele aardige mensen, het zijn sterke mensen, het zijn misschien ook wel vrome mensen, Maar één ding missen ze. En de Heer zegt, één ding is nodig. En Maria heeft het goede deel uitgekozen. Gemeente, toets uzelf daaraan. En zie hoe dat nu bij u staat. Vervloekt, oh, dat is een verschrikkelijk woord. Vervloekt is de mens, de man, die op een mens vertrouwt. En of dat nou, ik zeg het maar zo, of dat nu een hond is of een dokter. Of wie dan ook. Maar dan ligt er een vloek op je leven. Dan kunt u van alles doen. Dan kunt u van alles opbouwen. Dan kunt u gaan trouwen. Dan kunt u belijdenis doen. Maar als je God niet kent. Als je nog uiteindelijk steunt op een mens. God is een jaloers God. Maar gezegend, staat er dan. Gezegend is daarentegen de man die op de Heere vertrouwt. En dat is dan toch wel iets heel geweldigs. Iets heel moois. Ja, dat is toch eigenlijk, gemeente, zou je zeggen, dat is toch niet zo moeilijk? Vertrouwt u niet op de Heere? Ik denk dat de meesten van u wel eens zullen zeggen, ja, ja, dat moet toch wel. Ik moet toch wel op God vertrouwen. Daarvoor zit ik toch in de kerk. Ik vertrouw toch wel op de Heere en op zijn almacht, op zijn genade en op zijn gunst. Zeker, maar zo, u begrijpt wel, zo simpel kun je het niet stellen van, nou ja, ik vertrouw op God, ik ga naar de kerk en ik leef voor zijn aangezicht. Nee, dat vertrouwen, als ik iemand vertrouw, dan moet je iemand heel goed kennen. Zeker. Je vertrouwt je vrouw, je vertrouwt je man. En natuurlijk, dan kunnen er ook nog zo onbekende diepten zijn. Maar als u de Heere wilt vertrouwen, echt wil vertrouwen, dan, ja, dan moet u weten wie hij is. Dan moet u hem kennen in zijn liefde en trouw. Dan moet u kennis gemaakt hebben met de Heer. Kennis gemaakt met hem. Geef de Heer de hand en komt in zijn heiligdom. Kijk, dat hebben we dan zo nodig. Als ik mij aan de Heer wil overgeven, moet ik weten wie de Heer is. En weet u dat? Weet ik dat? Ik moet altijd nog bij alles wat ik gedaan heb in mijn leven, ook op de kansel en als dominee, dan moet ik altijd zeggen, Heer, ach, wat weet ik er nog weinig van. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Dat weten wij niet. Ik kan mij niet zomaar aan iemand vertrouwen. Ik kan me en ik wil me ook niet vertrouwen. Ik wil het stuur en het roer niet uit handen geven. Tenzij ik weet dat ik mij volledig kan overgeven aan hem. Je kunt de Heer alleen vertrouwen als je hem kent. Dus nou hoop ik dat er heel velen mogen zijn die op de Heer vertrouwen. Die in oprechtheid zeggen, ja, ja Heere, ik vertrouw alleen op u. U bent mijn deel tot in eeuwigheid. En als ik nu, dat is mijn ervaring persoonlijk, als ik nu eens echt, gemeente, de momenten heb gekend in mijn leven en gelukkig als die er nog zijn mogen. Wanneer was dat dan? Dat ik echt kon vertrouwen op de Heer? Wel, dat was nou in die tijd, op dat moment, toen alles wegviel. Toen alle menselijke hulp mij ontviel. En toen ik zelf door mijn knieën zakte. Toen ik omkwam met alle menselijke mogelijkheden. Vanmorgen hebben we dat gehoord. Hè? Die naam van de Heer, die is er, als je dan mag weten en geloven, dat uiteindelijk al die menselijke zaken verdwijnen. Die naam van God blijft altijd over. En wat is dat vertrouwen heerlijk, als je dat mag voelen. Als je je gebed, je hart eens mag uitstorten voor de Heer, in de wetenschap dat de Heer je hoort. Wel, gezegen daarentegen is de man die op de Heer vertrouwt. En zegt, ach, je hebt toch in je leven al zoveel van hem gehoord. Zoveel goede dingen gehoord van de God des levens. Zoveel hem horen aanprijzen, hem horen roemen. Dat zou toch heerlijk zijn, gemeente, als de vrucht van onze prediking zou mogen zijn. Dat u die God zou willen vertrouwen. En dat u dat ook zou durven. Want misschien zitten hier wel mensen die zeggen, ik durf dat eigenlijk niet. Want God is zo heilig en ik ben zo zondig. Ik kan niet zomaar zeggen dat het allemaal wel goed komt met me. En ik kan niet zomaar mijn lot en mijn leven in Gods handen leggen. Want als ik dat doe, dan moet ik zeggen, Heere, wat u doet is goed. Hoe het nu ook gaat, dat is hoog, gemeente, dat is hoog. Hoe het nu ook met mij gaat. Maar dan zult u het maken. Ik geef het roer uit handen. Wat is dat een hoge, heerlijke stand. Jongens en meisjes, gemeente, hebt u vertrouwen? En vanmiddag komt die vraag, wie vertrouwt u nou? Gezegend is de man die op de Heere vertrouwt en wiens vertrouwen de Heere is. Dat staat heel vast. Dat staat heel diep, die genadige God. Je toe te kunnen vertrouwen aan die zaligmaker. De zoon van zijn kleed aan te raken. En te mogen roepen, Jezus, gij zonen David. Als dan toch de seinen in je leven op groen staan. En als er dan toch een behouden vaart is beloofd. En dat de Heere zichzelf een garant stelt voor je. Dat is meer dan al die ziekenhuizen in onze tijd. Al heb je ze wel nodig. En dat is meer dan al die kerken waar het woord wel gebracht wordt. Maar die het tenslotte niet kunnen behouden en redden voor de eeuwigheid. Dus wie ze treffen, vervloekt en gezegend. Het gaat erom, steunen wij op God. Dan kom ik tot mijn tweede gedachte, wat dat nu betekent. Want staat er bij die man die vervloekt is en die niet op God vertrouwt, hij zal zijn als de heide in de wildernis, die het niet gevoelt wanneer het goede komt, maar blijft in dorre plaatsen, in de woestijn, in zout en onbewoond land. Ik hoorde vanochtend juist dat in de droogte de heide afsterft. De heide, toen moest ik denken aan de tekst van vanmiddag. De heide in de wildernis. De heide is, je plukt daar geen vruchten van. Het kan een mooi plantje zijn in augustus. Maar verder, wat moet je ermee? Daar is verder niet zoveel van te zeggen. Het heeft geen, niet veel nut, lijkt mij, als ik dat zo zie. De heide, en die heide staat dan altijd op arme gronden. Op arme plaatsen, zandgrond. Nou, hier wordt het ons heel erg voorgesteld, de heide in de wildernis die het niet gevoelt wanneer het goede komt, maar blijft in dorre plaatsen, in de woestijn, in zout en onbewoond land. En wat valt je nou op? Ik had het, jongens en meisjes, over Adam, hè? En ik heb gezegd, en de Heer heeft het gezegd, dat het aardrijk vervloekt is. En hier zie je nu die mens die niet op God vertrouwt, die staat nog steeds op de verkeerde bodem, in de verkeerde grond. Hij staat nog steeds op een gevloekt aardrijk. En dat wordt door Jeremia op allerlei woorden aangegeven. Hij zegt, het is de wildernis. En het zijn dorre plaatsen. En het is de woestijn. Het is zout en onbewoond land. Hier tuimelen de woorden over elkaar om aan te geven dat het een hele slechte plek is. En ja, dat moet dan toch zo zijn met mensen die niet op God vertrouwen. Die staan allemaal nog waar zij van nature gekomen zijn. Ze staan nog op dat aardrijk dat om onzentwil vervloekt is. En verder hebben ze eigenlijk helemaal niets. Dat moet dus de prediking, de boodschap zijn, geliefde, ook vanavond. Dat al is het nu zo dat we daar prachtige paleizen bouwen op die aarde, het blijft de woestijn. En al is het nu zo dat we daar kerken bouwen in de wildernis, en dat we zeggen, ja, de klokken luiden, maar uiteindelijk, het blijft de woestijn zonder God. Het is allemaal niet alleen een gevloekt aardrijk, maar het is ook een gevloekt mens. De heide in de wildernis. Die sterke jongen en noem maar op, al die mensen die zich redden kunnen, al die mensen die idealen hebben, al die mensen die verwachtingen hebben, je moet dat afbreken bij de grond en je moet zeggen, ach kind, het is een woestijn die je tegemoet gaat zonder God. En het is een wildernis en daar kun je niet leven. En het is een onbewoonbaar land. Je kunt er niet zijn, dat is het. Heb je God niet mee, dan heb je alles tegen. En nogmaals, dan kun je die aarde wel opkrikken en dan kun je daar wel een mooi huis bouwen en je kunt wel allerlei dingen doen. Maar hij is als de heide in de wildernis. En dat kan in Amsterdam zijn, dat kan op Urk zijn. Dat kan al overal zijn, de heide in de wildernis. En wat is nu het vreselijke van die heide in de wildernis? Hij staat daar en dan zegt hier de profeet, hij gevoelt het niet wanneer het goede komt. Stond pas in de krant, heb ik gelezen, dat er bijna geen land is als Nederland, zo welvarend. We hebben het in vele opzichten zo goed. Weet je dat nog? Weet je dat wel? Bedenk je dat wel? Als je door de super loopt en je hebt overal de mogelijkheden. En zeker, je moet het wel betalen, maar ach, ik denk dat de meesten van jullie dat wel kunnen. En dan denk ik wel als ik daar loop, wat heeft die mensen toch goed. En je ziet al die artikelen, al die reclames van onze tijd. De nieuwste telefoon, jongelui, misschien wel, hè. Al die dingen. Ik kan begrijpen dat je daardoor verlekkerd wordt. En ik kan begrijpen dat je hart er naar uitgaat. En dat je dat wil hebben. En dat mensen ook in het gewone leven, dat ze aangenaam willen eten. Ze willen het goed hebben. Weet je, een modewoord in onze tijd, dat viel me laatst zo op. Toen waren er wat mensen. En natuurlijk is dat niet verkeerd als je dat zegt, maar die gingen op vakantie. En toen zegt de een, nou, geniet er maar. Geniet er maar. Dat is prachtig als je geniet. Ja, dat wil ik ook wel. Wij willen toch allemaal wel genieten. Maar die genotcultuur, dat leven voor je lusten, dat is dan toch wel heel wat. Ik hoorde iets langer geleden iets over oudere mensen. Over de mensen met een caravan, mensen met een die het ervan nemen kunnen. Het Zwitser leven gevoel, weet je wel. En dan zie je van die gezonde mensen, ze zijn wel oud, ze hebben wel grijs haar, dat wel. Maar ze lachen en ze zijn stralend van alles, hè. Kijk dat. Het goede, dat zijn toch allemaal goede, prachtige dingen. Dat is toch mooi als je kunt kopen wat je lekker vindt en wat je goed smaakt. Dat is toch wel goed, gemeente, dat is toch niet verkeerd. En dat je al die dingen kunt genieten. Maar je merkt het niet eens. Je gevoelt het niet. Het is nooit een wonder geweest. Nooit een wonder geweest voor je dat al die zegeningen er mochten zijn. Dat je toch zo goed hebt in Nederland. Dat je nog gezond mag zijn, voor zover dat zo is. En dat je nog onder het woord mag komen. Die heide, die gevoelt het niet. De zon kan gaan stralen en natuurlijk op zichzelf, maar die heide verandert niet. En het kan gaan regenen, een weldadige regen. Maar het doet uiteindelijk met dat heideplantje helemaal niets. Die bodem is niet goed. En zo is nu het een mens van natuur. Hij staat op een verkeerde bodem. Hij staat in een doodsdor land. Het blijft allemaal armoedtroef, dat is het. Echt, gemeente, je kunt zeggen, ja, dat is nou echt domineestaal. Dat je misschien zegt, het is zonder God allemaal niks het leven. Is dat nou wel zo? Ja. Ja, die prediker, als die hier op de preekstoel stond, die zei, ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker, ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. Als die hier stond, die zou het misschien nog veel dieper en veel aangrijpender zeggen. Maar die prediker kan net zo goed zeggen, geniet van het leven met de vrouw die je lief hebt. Want er is echt niet iemand die zwartgallig is. Dat hoeven godsknechten, dat mogen ze ook niet zijn. Ze mogen je niet als je jong bent de indruk geven. Ach jongen, het wordt toch niks met je. En het zal ook wel nooit wat met je worden. Oh nee, dat zou ik vanavond absoluut niet willen. Maar ik geef nu aan wat de tekst zegt. En die zegt wel, als je God niet vertrouwt. Als je geld je vertrouwen is. Als je vroomheid je vertrouwen is. Als dat de grond is. Dat is onbewoond land. Je staat op een verkeerde bodem. Hij gevoelt het niet. En dat is Nederland. We hebben het zo goed. En tot onze schaamte stond er ook pas een bericht. En toen werd het geluksgevoel gecheckt. En dat was niet met de Nederlanders zo geweldig. Eén van de meest welvarende landen. En toch niet gelukkig. Kijk, dat is nou wat de tekst zegt. De tekst zegt, hij staat daar in dat land en hij voelt het niet als het goede komt. En dan moet ik nog even doorgaan. Dan zeg ik, hij zit daar in de kerk. En dan wordt het helemaal moeilijk. Dat wordt een noodtoestand. Hij zit daar in de kerk en het goede komt naar hem toe. En het woord van God wil hem de zaligheid aanbieden. En hij krijgt als het ware een bewijs voor de hemel aangeboden. En de Heere biedt ons zijn vriendschap. Dat is toch het mooiste wat er te bieden is. De markt van vrije genade in de kerk. Hij gevoelt het niet. Hij gevoelt het niet. Dat is vreselijk als je het niet voelt. Je zegt, hoe dringt dat nu nog tot me door? Dat heb je ook allemaal wel. Ik ook wel. Dat ik denk, wat staat hier nou en voel ik dat nu? Gemeente, de kerken zijn zo gevoelloos. En ik zeg niet dat kerkgangers geen gevoel hebben. Maar daar moet je je wel eens over aanklagen. Ik ook. We kunnen zo gevoelloos zijn. Je voelt het niet. Als Gods liefde wordt voorgesteld. En je gevoelt het niet. Als de verschrikkingen van de hel worden gepredikt. Je kunt er rustig onder blijven. Kijk, dat is het vreselijke. Als het in je leven zo is, hij gevoelt het niet. Hij blijft daar. Hij blijft daar in die woestijn staan. Het verandert nooit en het gaat op zijn einde aan. Het gaat op zijn ondergang aan. Hij zal zijn als de heide in de wildernis. Maar gezegend daarentegen is de man die op de Heere vertrouwt. Want hij zal zijn als een boom die aan het water geplant is. En dan kom ik tot dat geweldige perspectief. Dan zeg ik, ja, die boom, die is omgezet. Die is omgezet. Dat is de wedergeboorte. Je kunt zeggen, die boom die is, dat plantje is verpoot. Zo zou je het kunnen zeggen. Maar je kunt ook zeggen, die end die is overgebracht in de wijnstok Jezus Christus. En hier staat nu, er is een groot wonder gebeurd in een mensenleven. Want daar staat, hij zal zijn als een boom die aan het water geplant is. Wat een onderscheid tussen die boom en tussen dat nietige stukje heide. Waarvan je moet zeggen, dat is eigenlijk onvruchtbaar. En die boom die staat daar fris en groen. En die pronkt daar met onverwelkte bladen. En die boom die is geplant. Die heeft het zelf niet gedaan. Heeft het zelf ook niet bewerkt. Ja, kunt u zeggen, maar dat is dan toch maar belangrijk dat God dat doet in je leven. Dat de Heer je omzet. Dat de Heere je bekeert. Ja, u weet, dat moet de Heere doen. De Heere moet alles doen. De Heere moest mij de kracht geven om het woord te brengen. Maar ik moet wel die preekstoel opklimmen. Ik moet wel mijzelf klaarmaken. Al is het nu zo dat u zou kunnen zeggen, je moet toch maar geplant zijn. En als je dat nou niet bent, dan is het verloren. Nee, het wordt je vanavond voorgesteld om te laten zien dat we met een God te doen hebben die mensen wil planten aan een waterstroom. Want hij zal zijn als een boom die aan het water geplant is. Zeker in zo'n droge periode als een boom aan dat water staat, dan kun je zeggen, ja, dan heeft hij de levensbronnen. En zeker in het oosten was dat zo. Dus dan sta je dicht bij de levende wateren. En u bent mij natuurlijk wel voorgemeente met uw gedachten. Als ik zeg dat levende water, dat is uiteindelijk Jezus Christus. De rivier Gods is vol waters. Dat zijn die wolken daarboven niet alleen. Maar dat is nu ook die stroom van genade die voortkomt uit de troon Gods en het Lam. En daar staat nu een mens bijgeplant. En wel, hij heeft de bronnen van het leven bij zich. En hij mag altijd weten dat die God met hem is. Wat is er niet krachtiger en heerlijker dan dat nou in je leven te weten. Dat als de droogte komt, dat die stroom er is. Hij zal zijn als een boom die aan het water geplant is. Water is zo nodig voor de mens, dat zien wij nu. En water, dat is zo'n heerlijk beeld. Want de Heere zegt tegen die vrouw, vrouw geloof mij. Je komt hier nou wel om dat water, maar als je hiervan gaat drinken krijg je weer dorst. Je krijgt dorst van alles wat de wereld geeft. Maar het water dat ik u geef zal in u worden een fontein springende tot in het eeuwige leven. Heb je wel eens echt dorst gehad? En als je dan eens een glas water hebt, wat is dat dan kostbaar en kostelijk? Wat is dat heerlijk? Als je dat frisse water, die frisse waterstromen mag voelen. Staat die boom. Gemeente, dat is een kind van God. Dat is het geloof. En ik beleef het zelf ook niet altijd. En ik voel dat niet altijd. Maar uiteindelijk mag je dan toch zeggen, ja, in de kern van de zaak, jong en oud, in de kern van de zaak, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voor. Dat is de rijkdom van het volk van God. En Mozes zei, ga met ons, want de Heer heeft over Israël het goede gesproken. Dat is de kracht van deze tekst. Hij zal zijn als een boom die aan het water geplant is en zijn wortels uitschiet. Dat staat er wel bij. Hij moet zijn wortels gaan uitschieten. En nou hebben we dat wel gehoord. Waarschijnlijk hebben we dat wel meegekregen. Dat die planten nu in die droogte, wat gaan ze nou doen? Ze gaan hun wortels uitschieten. En hoe droger het is, des te meer gaat die plant diep, diep zoeken met zijn wortels naar dat water. Dus de tegenspoeden zijn de geëigende middelen voor Gods kerk om hun wortels uit te slaan. Want een plant, kinderen, heeft ook wortels. Dat is maar niet alleen wat er boven de grond staat, dat kun je zien. Maar die wortels die geven kracht. Dat zijn de bronnen van het leven. En deze boom die slaat zijn wortels uit naar dat water. Ook wat ben ik daar jaloers op. Dan denk ik, wat zou dat toch heerlijk zijn, heren, als ik dat nou altijd deed. Als ik dan altijd maar mijn wortels zou uitslaan naar dat water. Dat water dat er toch is. Want hij is geplant aan dat water. En dan zoekt hij dat toch ook. Och, we zouden altijd wel met elkander die God moeten zoeken. En wat schieten we daar nu in tekort? Dat is een eigenschap, geliefde, van het geloof. Dat je je wortels uitschiet. Niet dat je mooi pronkt. En niet dat je denkt, ik ben zo'n blijmoedig christen. En ik ben zo'n degelijk mens. Maar dat je wortels in je leven hebt. Dat je gefundeerd bent. Geworteld bent in die liefde Gods. En dat je daar uiteindelijk de verborgen bronnen van je leven mag vinden. Hij zal zijn wortels uitslaan. En hij doet dat aan een rivier. Ze schieten uit naar die rivier. En die rivier, dan ziet u weer dat water stromen, dat heerlijke water van Jezus Christus bloed en zijn verdiensten. En dat heeft hij zo nodig en daar mag hij zo naar uitgaan. Hij schiet zijn wortels uit aan een rivier. En weer staat er iets. Iets bijzonders. En hij gevoelt het niet wanneer er een hitte komt, maar zijn loof blijft groen. En dat is een waarheid, gemeente. Dat wil dus zeggen, iemand die God vreest, oh, die krijgt ook die droogte. En die staat ook in die hitte. En die heeft het daar ook moeilijk mee. En de verdrukking komt. En de moeilijkheden komen in zijn leven. Maar hij gevoelt het niet. Ik moet dan denken aan die twee die ik in mijn leven ken, mensen die in een rolstoel zitten, een dwarslesie. En ze zitten daar en toen ontmoette ik er laatst een. En toen zei ik, ik ken ook zo iemand als jij, die zit ook in een rolstoel. Die kan ook eigenlijk helemaal niets meer. Ik zeg, en ik ken eigenlijk geen gelukkiger mens voor mijn gevoel dan die man. Zo blijmoedig. Zo vriendelijk. Zo open naar de mens. Dat is een wonder. Als dat zo is. Groot wonder. Toen zeg ik tegen die man. Ik zeg, en jij bent net zo iemand. Ik kende hem een heel klein beetje. Maar ik zag aan zijn ogen. Dat het een gelukkig mens was. In die rolstoel. Dan denk je toch. Wat kan de Heere toch. Die hitte. Die verdrukking gebruiken. Hij gevoelt het niet wanneer er een hitte komt. Gemeente, dat moet ons wel tot inkeer brengen. Wij kunnen zo klagen. En daar doen we allemaal aan mee. We kunnen zo klagen en zeggen, ach, dit is tegen en dat gaat niet. Maar er moet ook een keer de kracht van het geloof komen dat zegt, maar de Heere is met mij, ik zal niet vrezen, wat zal een nietig mens mij doen? Hij gevoelt het toch niet als er hitte komt en droogte. Ja, natuurlijk, begrijp mij goed, hij voelt het wel. Hij lijdt smarte, hij heeft verdriet, hij heeft allerlei hopeloze gevoelens en nachten in zijn leven. Maar hij komt weer terug bij die God. En dat kind van God dat mag weten, al bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart, zo is God de rotssteen mijn harte en mijn deel in eeuwigheid. Hij gevoelt het niet, het drukt hem niet tot in de dood, het drukt hem niet plat, het verplettert zijn leven niet, maar het geeft hem kracht. Die boom die staat daar, en dan moet je zeggen, wat is nou toch het geheim van hun leven? Er staat hier, zijn loof blijft groen. Ja, het is ook wel beschamend, vind ik. Ook wel beschamend. Kind van God, blijft uw loof groen in de ouderdom? In de ouderdom, groen en fris. Als we oud zijn, is dat niet altijd een teken van levendigheid. Ook niet van geestelijke levendigheid, dat is erg. Als we oud zijn en we zijn als het ware afgestompt. Ja, ik weet, daar kunnen allerlei dingen in je leven zijn. Dat kan medisch zo zijn. Maar zijn nu de ouderen onder ons? Zijn dat nu de mensen die de Heere dienen? Is je loof groen? En jongens en meisjes, als je nou voor de spiegel staat, is je loof groen? En dan bedoel ik niet dat je er aardig uitziet. En dat je sterk bent en dat je gelukkig bent en dat je je fotootje op Facebook zet. Dat moet je maar niet doen trouwens. Dat bedoel ik niet, dat je loof groen is. Maar dat ze zeggen, wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Is je loof groen, ouders, naar de kinderen toe? Kunnen ze het aan je zien? Ziet hoe lief ze elkander hebben? Is het zo dat wij dat mogen uitstralen? Ach, hoe lang is het geleden dat je dat wist? Dat je de mensen op de straat zag lopen. En dat de kinderen die speelden het wisten. Ik heb in sommige gemeenten waar ik gestaan heb die verhalen gehoord. Dan zeiden ze, op het dorp, daar waren er mensen. Als de kinderen op straat speelden, dan kwam er zo iemand aan en dan hielden ze op met spelen uit diepe eerbied voor zo iemand. Voor iemand die de Heere vreest. De uitstraling van dat volk. Dat zou het toch moeten zijn, gemeente. Dat is toch zo heerlijk als dat zo mag zijn. Er was in Harderwijk, heb ik ook gestaan in Harderwijk. Er was een oude man. En er was ook een jongen die zat in dienst. En die zei, nou dominee, ik geloof er eigenlijk helemaal niks van. Ik geloof niet dat het wat voorstelt, die prediking en die Bijbel en die God. Hij zegt, maar die man met dat petje, zei hij, ja, als ik daarnaar kijk, ja, dan denk ik, dat is iets bijzonders. Kennen we ze nou ook zo nog? Die zijn er geweest. Die zijn hier op Urk absoluut geweest. En dat waren ook zondige mensen. En dat waren ook vaak wel ongelukkige mensen. Maar het waren toch ook zulke godvrezende mensen. Ja, wat is dat nou? Wat zou je nou denken dat... Ik ben natuurlijk oud gemeente, dus u kunt van mij niet anders verwachten dan dat ik zeg, ja, dat was vroeger zo. Maar dat bedoel ik niet. Ik wil niet zeggen dat het vroeger allemaal zo beter was. Maar die eenvoud van die mensen, die hadden geen televisie, die hadden geen mobieltje, die hadden geen auto. Die hadden al die dingen niets. Die hadden bijna God alleen. En daarom, je leeft in een gevaarlijke tijd. Je leeft in een tijd waarin de wereld op je aanloopt. Jongelui, jullie hebben het veel moeilijker dan wij. Maar ook voor jullie zou je het niet wensen en niet willen. Je loof blijft groen, staat hier. Dat is toch geweldig mooi. Hij houdt niet op van vrucht te dragen. Hier komt het op de vruchten aan. Hier komt het niet op dat loof alleen aan, al is het wel mooi, hè? Als een oude grootmoeder met een gegriefd gelaat, gegroefd gelaat, als ze toch iets in haar ogen heeft, vast en zeker heb je ze wel gekend, dat ze toch iets in haar ogen heeft wat rust geeft en wat vertrouwen uitstraalt. Vrucht dragen. Ze zien er niet alleen Ze zien er niet alleen heerlijk uit. Als ik de moderne mens van onze tijd zie, gemeente, dan denk ik wel eens, wat zie je eruit? Wat zie je er toch uit? Ik heb in Utrecht gestaan. En als je dan eens op de hoek stond van de straat, dan zag je al die grauwe gezichten van de stedelingen. Ontevreden vaak. En dan haalde je toch de mensen er nog uit, al waren ze maar kerkelijk. En in Harderwijk zag ik de Amsterdammers. En te midden van die Veluwenaren zag je, hé, ja, jij bent toch anders. Kun je zien? Wat straal je uit? Hoe is het met je loof? Hoe is het met de vruchten? De vruchten, oh, dat moeten we onszelf allemaal wel beschuldigen. Ook kinderen Gods wel. Want die vruchten, die moeten wel gezien worden. Sierlijk, pronk, met onverwelkte bladen. Hij blijft zelfs fris in allerlei tegenspoed. Wel, de vruchten, dat heeft de heide niet. En als je moet gaan sterven als een heideplantje in droogte, vruchteloos, onvruchtbaar. Wat zou dat erg zijn als heel je leven onvruchtbaar is. Maar hier staat het, en hij zorgt niet en houdt niet op van vrucht te dragen. Daar zijn die rijke vruchten waar de buurt beter van wordt en waar de gemeente zich aan spiegelen kan. Dat zijn die heerlijke vruchten die de landman zoekt in ons leven. Dat is de rijkdom van Gods volk. En gemeente, wie zijn we nu? Wie zijn we nu? En dan is het weer zo erg wat Jeremia moet zeggen, vers 9. Arglistig is het hart, meer dan enig ding. Dodelijk is het. Wie zal het kennen? Dan kunnen de ouderlingen op huisbezoek zeggen, ja, dat is toch wel een aardige man. Arglistig is het hart, wat zou dat nou betekenen? Als je op de preekstoel staat, arglistig ben je. De wereld omgeeft je. De zonde leeft in je eigen gemoed, op allerlei manieren, in je gedachtenwereld. Paulus zegt, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Wie doorgrondt zijn hart? Op die tempel in Delphi, een heidense tempel stond, ken u zelf. Je zou natuurlijk jezelf wel moeten kennen. Je zou wel moeten kunnen weten wie je bent. Maar weet u het echt, gemeente? Dat is toch een indringende vraag. Weet u wie daar zit? Je identiteit. Je kunt het nog zo mooi voorstellen. En je kunt jezelf ook nog zo ver wegwerpen en zeggen, ik ben niks en er wordt niks met me en ik kan niks en ik wil helemaal niets. Hoeveel uitgebluste mensen zijn er? Ken uzelf. Als je dan zegt, ik ben totaal helemaal niets, ik ben niks. Dat kan natuurlijk wel geestelijk zijn, maar het kan ook wel zijn dat je dan toch jezelf niet kent. Want God heeft je ook nog een hoop gegeven. God heeft je ook geen reden gegeven om te zeggen, het wordt nooit wat met me. De Heere geeft je nog moed en kracht. En de Heere geeft het goede nog. Voel dat dan vanavond. En laat het mogen doordringen in je gevoel. Dat je zegt, ja, nou voel ik het. De kracht en de rijkdom van het leven met God, dat zullen we in onze tijd des te meer nodig krijgen. En nu kunnen hier mensen, ja, hier zitten mensen die misschien bij zichzelf zeggen, als ik eerlijk ben, dan moet ik het onder ogen zien, dan ligt er een vloek op mijn leven. En dan zou je denken, dat is toch wel heel beangstigend. Ja, dat is het ook, beangstigend. Maar dan zegt de Heere, en dan gaat het over Biliam, die God die de vloek in een zegen veranderd heeft. Jongens en meisjes, gemeente, de Heere kan die vloek in een zegen veranderen. En dat is omdat Christus verlost van de vloek der wet een vloek geworden zijnde voor ons. Hij is een vloek geworden. Hij werd als de Zoon van God, hij werd een gevloekte. Er was voor hem geen uitkomst, er was voor hem geen mogelijkheid. Maar door hem, hij verlost zijn kerk van de vloek, door zelf een vloek geworden te zijn. En dan zal de zegening Abrahams zijn kerk bereiken. En die zaligmaker mogen wij u verkondigen, ook vanavond. En door de ernst van die heide in de wildernis zullen we dan tot des te meer zoeken die boom die aan het water geplant is. Mogen dat in ons leven zo zijn, ja. Kies dan het leven, zei Mozes. Ik heb u voorgesteld, het leven en de dood, de zegen en de vloek. Kies dan het leven. Gemeente, het is aan u. Het is aan u. Ja, en God moet het doen, dat weet ik ook wel. Maar begin er nou vanavond. Ik hoop dat je al lang begonnen bent. Maar als het nog niet zo is, ach, laat dan des te ernstiger je gebed zijn om die redding en die zaligheid in Christus. Neem die zaligmaker aan als bron van vertrouwen en laat uw oog op hem geslagen zijn, nu en tot in eeuwigheid. Amen.